Met een radio update.
Het is zover. Een nieuwe week, een nieuwe update. Mijn naam is Iris Plessius.
En mijn naam is Leo Visser.
Er staat een huis aan de gracht in Oud-Amsterdam, waar ik als jochie vannacht bij grootmoeder kwam. Nu zit er een vreemde meneer in het kamertje voor, en ook die heerlijke zolder werd tot kantoor. Alleen de bomen dromen hoog boven het verkeer, en over het water gaat er een bootje net als wanneer. Aan de Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. Amsterdam vult mijn gedachten als de mooiste stad in ons land. Al die Amsterdamse mensen, al die lichtjes 's avonds laat op het plein, niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdammer te zijn. Ik heb veel gereisd en dus heel veel steden gezien. Ik was in Londen, Parijs en Berlijn, de hele top 10. Maar altijd bleef er een sterk verlangen in mij. Naar Hollands kust, naar de stad aan Amstel en waar alle bomen dromen, ook boven het verkeer en over het water gaat er een bootje net als wel eer. Aan de Amsterdamse grachten heb ik in mijn hart voor altijd verpand. Amsterdam vult mijn gedachten als de mooiste stad in ons land. Al die Amsterdamse mensen, al die lichtjes avonds laat op het plein, niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdammer te zijn. Aan de Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. Amsterdam vult mijn gedachten als de mooiste stad in ons land. Al die Amsterdamse mensen, al die lichtjes avonds laat op het plein, niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdammer te zijn.
We gaan van start. Mijn gast vandaag is Iris Plessius. Welkom.
Dankjewel.
Vandaag hebben we bij Maven Radio Update Iris, de nieuwe conservator van het Sliedrechts Museum. Ze is geboren in 1984, een veelzijdig professional met een duidelijke missie. Verborgen verhalen zichtbaar maken en zoveel mogelijk mensen in aanraking laten komen met geschiedenis. Als promovenda aan de Radboud Universiteit doet ze diepgaand onderzoek naar de relaties tussen Nederlandse kolonisten en inheemse Amerikanen in de 17e en de 18e eeuw, gesteund door een prestigieuze NWO-beurs. Daarnaast heeft ze haar spoor verdiend als museumexpert, waar ze bij verschillende topmusea in Nederland werkt, zoals het Koninklijke Paleis in Amsterdam, Museum Catharijnenconvent en nu ook het Sliedrechts Museum. Haar werk gaat verder dan alleen onderzoek. Ze ontwerpt interactieve rondleidingen, ontwikkelt educatief materiaal en maakt tentoonstellingen aantrekkelijk voor een breed publiek. Ze werkt sinds 2022 ook voor Context Travel, waarbij ze geschiedenis letterlijk tot leven brengt tijdens educatieve tours. Of ze nu archieven doorspit of een museumgids schrijft, Iris brengt geschiedenis op een frisse, toegankelijke manier tot leven. Altijd met een oog voor de meerstemmigheid van de samenleving. Samengevat, Iris is niet alleen een academicus, maar ook een enthousiaste bruggenbouwer tussen geschiedenis en de moderne wereld en een drukbezette vrouw. Nogmaals, Iris, welkom.
Dankjewel.
In het begin van de 19e eeuw verplichtte Napoleon iedereen om een achternaam te dragen. Als je er nog geen had, werd er een achternaam voor je verzonnen. Die verzonnen achternamen sloegen op je beroep, woonplaats, karakter of op je uiterlijk. Jouw achternaam, Plessius. Heb je één idee waar deze naam vandaan komt? Want ik heb het even opgezocht. Hij komt ongeveer maar 150 keer voor in Nederland.
Ja, dat klopt. Wij hebben daar wel eens naar gekeken. Want ik kom uit een familie van historici. Mm-hmm. En wij hebben het idee dat ze er een soort Latijnse draai aan hebben gegeven om zich interessanter voor te komen dan dat ze misschien waren. Dus
Toen de tijd
hebben ze dat zelf zo in elkaar gezet.
Als je helemaal terug naar 1984, hè, beginjaar. Hoe zou je je jeugd omschrijven?
Ik heb een hele fijne, warme jeugd gehad.
Ja?
Ja, met ontzettend lieve ouders die gelukkig alle twee nog steeds in leven zijn en heel druk bezet zijn. En ik kan mij voornamelijk hele warme momenten herinneringen. Zoals met Sinterklaas of vrijdag naar de markt of gezellig samen eten. Leuke vakanties.
Gezellig.
Ja, zeker.
En had je toen al dromen en ambities toen je opgroeide?
Ja, nou dat... Ik was eigenlijk altijd heel erg bezig met verhalen. Eigenlijk toen ook al, toen ik klein was. Ik speelde altijd met allerlei poppetjes. En dan maakte ik allemaal verhalen. En ja, ik zat heel erg daarin. Het is niet dat ik zo'n kind was die wist wat ze later wilde worden.
Kon je goed Sinterklaas gedichten schrijven?
Nee, daar was ik niet zo goed in. Nee. Ik heb menige gedichtenboek geraadpleegd. En het is nog steeds geen hoogstaande kwaliteit bij mij.
En wat voor opleiding heb je eigenlijk gedaan? Ik heb natuurlijk een aantal dingen al genoemd, maar...
Ja, nou, ik ben begonnen op de HAVO. Want ik was bijzonder onzeker en enorm faalangstig. Mm-hmm. En eigenlijk mocht ik wel naar het VWO. Maar mijn vader dacht, laat haar maar lekker die HAVO doen. Krijgt ze me niet zelfvertrouwen van. Dat is overigens nooit gelukt. Maar het idee was leuk toen door naar de VWO. En vanuit de VWO ben ik Amerikanistiek gaan studeren. Een studie volledig gericht op Amerika. Dus mm-hmm. dat je gaat kijken naar de politiek, de geschiedenis, de economie. En toen was ik klaar en toen dacht ik... Nou, iedereen had het gezegd, met die studie Amerikanistiek kan je helemaal niks. Mijn ouders gelukkig altijd wel van je moet doen wat je leuk vindt. Dus daar ben ik heel blij om. En toen heb ik een blauwe maandag rechten gestudeerd. Nou, daar werd ik heel ongelukkig van. Ik ben echt serieus binnen een week gestopt. En toen lekker overgegaan naar geschiedenis. En daar is ook mijn bachelor en master geschiedenis gehaald.
Ja. Je opvoeding, heeft dit je keuze voor een carrière beïnvloed?
Ik heb ouders die heel erg ondersteunend zijn. Ja. Zij hebben eigenlijk wel altijd gestimuleerd dat je moet doen wat je leuk vindt en waar je gelukkig van wordt. Want dan moet je tot je... Nou ja, toen werd er nog geroepen 65 doen. Tegenwoordig is het iets langer. Toen ik zei ik wil Amerikanistiek studeren, zei mijn vader, waar in Nederland wil je dat doen?
Ja. Amerika. Logische vraag. Trump of... Hoe heet die andere?
Wat denk je zelf? Ja, Harris.
Ja, Harris, hebben ze. Ja, kon er niet opkomen.
Nee, geeft helemaal niks. Nee, maar zeker Harris. Ik heb op 10 september was natuurlijk het debat.
Ja.
Dus dat heb ik uiteraard gekeken. Ja. En zal geen twijfel over staan dat ik achter Harris sta.
Nee, die andere meneer die je verzint de plekken.
Ja, in Amerika eten ze honden. Daar ben ik nu achter.
Ja.
Dan weten we dat ook weer.
Ja. Als je jezelf zou moeten omschrijven met drie woorden, waar moet ik dan aan denken?
Vind ik wel een lastige vraag. Maar positief.
Ja.
Ik zie eigenlijk altijd overal wel mogelijkheid. Ik ben een doorzetter. Nou ja, ik ben gedeeltelijk naar Santiago de Compostela gelopen op Crocs. Omdat ik zoveel blaren had. Dat ik dacht van nou, die schoenen pas ik niet meer. Maar met mijn Crocs kan ik verder.
Ja.
En ik ben ook wel een dromer. En niet in de zin dat ik heel erg aan het dromen ben en dan niks doe. Maar ik heb ideeën en die wil ik dan navolgen. En dromen van hoe het anders kan, hoe het beter kan. En dat ga ik dan ook wel in werking stellen.
Oké. Okay. Ik heb ook aan je gevraagd je favoriete muziek, top 3.
Mm-hmm.
Wat is je nummer 3 en waarom?
Mijn nummer drie is My Days van Joy Woods.
En waar gaat het over?
Ja, dat gaat eigenlijk over dat iemand de keuze maakt om zijn leven zelf te gaan leven. En zijn eigen weg te volgen. En ja, het is een nummer uit een musical. Een vrij nieuwe musical, The Notebook. En ik vind dat een prachtige tekst. Ik vind het ook hele mooie muziek. Ik ben ook heel erg van de musicals. Mm-hmm. En ja, ik kon me daar heel erg mee identificeren. Dat je gewoon denkt van, maar ik ga het anders doen. En ik ga mijn hart volgen. Want ja, ik heb natuurlijk vaak gehoord als zelfstandige historica met een specialisatie in Amerika van nou, dat wordt hem niet. En dat ik dan dacht weer, maar dat wordt het wel. En ik ga mijn passie volgen en ik ga gewoon door.
Mooie intro. We gaan naar luisteren.
Where am I? Where am I going? Is it somewhere that I want to go? And when I get there, is that where happy is? Or is it somewhere I already know? Sometimes I feel like I cry without a noise. Sometimes I feel like somebody chose my choice. I have to run away. I have to sit and stay. I spent my days. I can feel something growing. It is small, but it's shifting the ground. When I was younger, I could hear it, but it's back. It's my sound. Sometimes I feel like I
luisterde naar Joy Woods, My Days. Achter de microfoon zit Iris Plessius, de nieuwe conservator van het Sliedrechts Museum. Iris, op dit moment ben je museumprofessional bij diverse instellingen, zoals Context Travel, Museum Catharijnen Convent in Utrecht en het Koninklijke Paleis in Amsterdam. En uiteraard sinds kort het Sliedrechts Museum. Maar museumprofessional, wat houdt dat eigenlijk in?
Ja, ik ben eigenlijk een soort manetje van alles. Ik kan op heel veel verschillende dingen worden ingezet. Ik ben natuurlijk ooit in musea begonnen alleen maar als gids. Rondleidingen geven. En toen kwam corona. En toen corona kwam, ja, dan kan je niet echt gidsen, want de musea waren dicht. En toen ben ik op heel veel verschillende andere gebieden aan de slag gegaan. Zoals bijvoorbeeld op educatie ben ik dingetjes gaan maken. Maar ik ben ook bezig gegaan met marketing, onderzoek. Dus ja, ik doe eigenlijk van alles. En ik heb dus ook, zoals je net zo mooi zei, verschillende opdrachtgevers, waarbij ik dus allerlei verschillende dingen kan doen.
Ja. Ik zei Museum Catharijneconvent in Utrecht. Wat voor museum is dat?
Dat is het Rijksmuseum van Christelijke Kunst.
Zo, en wat moet ik daarbij voorstellen? Alles? Schilderijen of beelden?
Schilderijen, beelden, heel veel middeleeuws natuurlijk. Maar ook heel veel modern tegenwoordig. En we gaan er eigenlijk altijd heel erg in over christelijke kunst. En tegenwoordig ook steeds meer kunst van andere religies. En eigenlijk steeds meer op zoek naar de overeenkomsten en wat ons samenbrengt.
Ja. Ja, gaan we niet op in, want dat... En het andere museum is het Koninklijke Paleis in Amsterdam. Wat is dat precies?
Ja, het Koninklijke Paleis in Amsterdam is ooit gebouwd als een stadhuis in 1648, aan het einde van de Tachtigjarige Oorlog. En dat is in 1806 is dat een paleis geworden. Want toen kwam die Napoleon, waar je het net over had, die kwam. En die nam Nederland over en die plaatste daar zijn broertje, Lodewijk Napoleon. En toen werd het een paleis en het is nog steeds een paleis. Het wordt ook gebruikt door de koninklijke familie. In mijn contract staat ook als ik lid ben van de hofhouding. Dat klinkt heel fancy, maar dat betekent eigenlijk voornamelijk dat ik daar rondleidingen geef en educatiemateriaal maak.
Ik wist helemaal niet dat Napoleon een broer had.
Nee, ja, Lodewijk Napoleon. Het was de eerste koning van Nederland, alleen hij zei, ik was het eerste konijn van Nederland.
Toen hij het ging vertellen.
Hij vond het heel belangrijk dat iedereen in Nederland ook iets van Nederlands sprak.
Ja.
En toen heeft hij een toespraak gegeven die hij zelf dus in het Nederlands gaf. En toen zei hij in plaats van ik ben een koning, eerste koning van Nederland, ben het eerste konijn van Nederland.
Nou kan ik me herinneren dat Willem-Alexander ook zoiets heeft gezegd, hè, in het Spaans. Hè, toen ook zoiets apart.
Ja, die heeft wel meer gedaan. Ja. Ja, als we daarover gaan praten zijn we morgen nog niet klaar.
Eens even kijken hoor. Je hebt verschillende musea. Wat maakt het werken in verschillende musea eigenlijk zo bijzonder voor jou?
Ik hou heel erg van afwisseling. Dus ik vind het heel erg leuk om op verschillende vlakken actief te zijn. Dus bijvoorbeeld in het Catharijneconvent zit ik meer in de middeleeuwse geschiedenis. Ja. Koninklijk Paleis zit ik iets meer in de 17e eeuw. Dus ik hou heel erg van die variatie. En de verschillende manieren waarop mensen met geschiedenis in die musea omgaan, vind ik ook erg aantrekkelijk.
Ja. En wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen voor de museumsector vandaag de dag?
Nou, momenteel dat we niet genoeg subsidie gaan krijgen als ik aan de kabinetsplannen denk.
Ja,
dus,
gaat dat door?
Nou ja, je weet het niet. Want voor de fatbike zouden we eerst geen regels krijgen, toen weer wel en nu weer niet. Dus ik heb geen idee. Maar ja, cultuur is bijzonder belangrijk. Ik had het net al even over corona. En watgene wat je zag tijdens corona is dat mensen het gingen teruggrijpen op de kunst, cultuur.
Ja.
Om zich een beetje beter te laten voelen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat blijven doen.
Helemaal mee eens, helemaal mee eens. Als je gaat kijken naar alle musea, historische musea in heel de wereld. Buiten de musea waar je werkt. Welke vind je het meest inspirerende?
Zijn er twee, mag dat ook? Ik vind het Metropolitan Museum of Art in New York heel erg mooi. Omdat het is bijzonder groot. Mensen mogen er gratis ook naar binnen. Wat ik heel mooi vind als een groot museum. En het andere museum wat me heel erg interesseert is het John F. Kennedy Space Center in Orlando, Florida.
Ja.
Ik ben een soort fascinatie met ruimtevaart. Dus dat is meer persoonlijk.
Science fiction.
Ja, dat is weer niet, want ik heb nog nooit een Star Wars film gezien.
Nee, echt niet?
Nee. Ik ken natuurlijk wel de Imperial March, de muziek, maar ik heb nog geen Star Wars en Star Trek. En dat mocht ook allemaal niet met elkaar vergelijken en zo.
Nee,
dat dacht ik al. Nee. Nou ja, goed.
Hold still now. Watch for the dish bird.
How does it feel, Mary Poppins winning the race?
Oh, well, I...
Gaining fame and fortune.
Yes.
Having your picture taken for the newspaper.
Naturally, I'm delighted.
Besides having your extreme good looks, if I may say so.
Oh, well, I wouldn't go.
There probably aren't words to describe your emotions.
Now, gentlemen, please. On the contrary, there's a very good word. Am I right, Bert?
Tell them what it is.
Right. It's supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
Of course I was afraid to speak when I was just a lad. My father gave me nails a tweak and told me I was bad. But then one day I learned a word to say we ain't a nose.
The biggest word you ever heard, and this is how it goes. Oh, supercalifragilisticexpialidocious.
Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
He'd use his word and all would say, there goes a clever gent.
When Dukes and Martel Rogers pass a time of day with me, I say me special word and leave me off, we off to tea.
Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Say it backwards, which is docious alley expiastic fragicali rufus, but that's going a bit too far, don't you think?
Indubitably.
So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay. Just summon up this word and then you've got a lot to say. But better use it carefully or it could change your life.
For example?
Yes?
One night I said it to me girl, and now me girl's me wife. Oh, and a lovely thing she is too.
She's
supercalifragilisticexpialidocious. Achter de microfoon zit Iris Plesjes, de nieuwe conservator van het Sliedrecht Museum. We hebben gehad over je historische musea buiten het museum waar je werkt, die je leuk vindt. Maar hoe zorg je ervoor eigenlijk dat de geschiedenis toegankelijk is voor een breed publiek?
Ja, dat is best wel een ingewikkelde vraag. Ik kan er wel een heel interessant voorbeeld van geven.
Ja,
ik heb verschillende boeken geschreven over Marge Klompé, Nederlands eerste vrouwelijke minister. En ik moest voor een bepaald boek een hoofdstuk schrijven. En ik gebruikte daar toegankelijke taal voor.
Ja.
Dus bijvoorbeeld de zin Marge Klompé had het druk. Nou, die zin kan iedereen begrijpen. En toen weet ik nog dat mijn redacteur zei, ja, maar dat moet anders. En nog een mooie bijzin en een of ander woord. En toen zei ik, nee, dat wil ik niet. Want ik wil dat het toegankelijk is voor een zo groot mogelijk publiek. Dat iedereen het kan lezen. En nou ja, dat was best wel een strijd. Maar ja, ik ben een ram van sterrenbeeld. Ja. Dus ik ga er met een gestrekt been in. En uiteindelijk heb ik die strijd gewonnen. Het bleef staan. Marge Klompé had het druk. En wat grappig is, er kwamen recensies van dat boek. En toen werd mijn hoofdstuk het meest geprezen, omdat het zo goed leesbaar was.
Ja, kijk, dat is een mooi voorbeeld. Dat is een mooi voorbeeld.
Precies.
Nou heb je natuurlijk bijzondere tentoonstellingen heb je aangewerkt. Heb je een hele bijzondere in gedachten die je wilt delen?
Ja, die ik heel erg leuk vond om te doen was, ik mocht filmpjes maken rondom de tentoonstelling Maria Magdalena.
Mm-hmm.
En dan mocht ik bezoek bij bekende Nederlanders om te vragen wie Maria Magdalena voor hen was. En mijn favoriete bezoek was aan Sis van Rossum, die helaas is overleden. En Sis van Rossum is de zus van Maarten van Rossum. En er waren wat dingetjes en we kwamen daar binnen. En toen zat ze klaar met gebakjes, dus heel verwelkomend. Terwijl we eigenlijk gewoon een item met haar kwamen opnemen. En we stonden te wachten tot de cameraman alles een beetje klaar was. En ik werk dus aan een proefschrift, een soort van boek om te promoveren. En ik had dus wederom opmerkingen gehad van dat de taal niet academisch genoeg was en het lezen als een boek. En het was allemaal heel goed, maar er waren dus ook wat problemen dat het niet academisch genoeg was. En toen zei Sis van Rossum tegen mij, Iris, gewoon doorgaan waarmee je bezig bent. Want de bibliotheek ligt vol met dissertaties die niet te lezen zijn.
Ja.
En dat vond ik zo fijn. Iemand die ik echt serieus 10 minuten ken. En die dan al meteen zo met je meedenkt en met je meepraat. Dat was heel prettig. Ja.
En gebakjes bijna.
Ja, met aardbeidjes. Nee, het was. En het mooie was, we kwamen bij haar thuis en toen belde ik aan. Toen ging het raampje open. En dit filmpje staat ook op YouTube. Dus als je het wil zien, dan kan je het zien. En toen gooide ze een sleutel naar beneden. Kon ik mezelf binnenlaten.
Ja, ja. Heel wat anders dan hier bij mij gaan doen. Want wat heb je hier? Glas water.
Ja, ja valt nee, een beetje tegen, Leo. Beetje tegen. Kan beter.
Naast als museumprofessional werk je ook bij Context Travel.
Ja.
Wat is dat precies?
Ja, dat is wel een bijzondere tak van sport, maar wel een hele leuke. Dat is voor Context Travel mogelijk alleen maar mensen werken die een master in de geschiedenis hebben of bijna gepromoveerd zijn. En dat zijn privé-tours.
Okay.
Dus dat zijn over het algemeen de wat welgestelde Amerikanen die naar Nederland komen, naar Amsterdam komen en dus een privé-rondleiding willen. Meestal van 2,5 tot 3 uur.
Zo.
Om diep in de materie te kunnen duiken. En ja, dat is wel. Dan moet je wel echt 3 uur knallen. Maar dat vind ik heel erg leuk om te doen.
En goed voorbereiden, denk ik. Of schud je het zo uit je mouw?
Nou, nee. Want ik vraag ook altijd aan het begin van de rondleiding, omdat ze dus zo'n persoonlijke rondlijnen willen, dat je wel een beetje gaat doen wat zij willen. En dat is vaak in het Van Gogh of het Rijksmuseum.
Ja. Ja. En wat is het grappigste moment dat je ook meegemaakt hebt tijdens zo'n rondleiding?
Nou, toen werkte ik nog als suppost. Want ik ben echt beneden begonnen in musea. En toen kwam er een mevrouw naar me toe en die vroeg aan mij: begint de tour bij start? En dat vond ik heel moeilijk om mijn gezicht toen in de plooi te houden.
Return the sender. Return the sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return to sender, address unknown. No such number, no such zone. We had a quarrel, a lover's spat. I write, I'm sorry, but my letter keeps coming back. So then I dropped it in the mailbox as in a special deed. Bright and early next morning, it came right back to me. She wrote upon it, return to sender, address unknown. No such person, no such zone. This time I'm gonna take it myself and put it right in her hand. And if it comes back the very next day, then I'll understand.
We're riding on it,
return to sender, address unknown. No such number, no such zone.
Radio Update.
Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Gnoe. Zo, sorry, schat. Gnoe. Dat vind ik zo'n lekker woord. Gnoe. Als ik ooit Gilles de La Tourette krijg, dan hoop ik dat ik het krijg met een gnoe. Lijkt me zo leuk, weet je. Überhaupt. Gilles de La Tourette met dierennamen. Zou dat veel leuker zijn? Dat je bij de slager bent, slager. Mag ik een half pond? Ach, genoeg geit, gorilla, goudvis. Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Kongoeroe. Dat vind ik nou zo'n lekker woord, kongoeroe. Zeker als een Rotterdammer het uitspreekt. Daar sta ik in Blijdorp, komt zo'n beest voorbij.
Hoe is het Rotterdam, hoi. Gozer. Moet je kijken, joh. Hey, een kangaroo.
Of zo'n Amsterdammer bij het aanvraag. Hé, mijn ouwe, ouwe, moet je kijken, man. Een gorilla. Of een tukker. Hé, moet kijken, een zebra. Of een Brabander. Hé, een olifant. Kut. Of een Limburger. Hé, Massekika, een giraf. Gronings, oh man, ken je Gronings? Je moet nooit iets terugzeggen in theater, dat is heel gevaarlijk. Maar, als je hun in de pauze tegenkomt, even opletten. Al die Groningers, die praten met natte zee. Alle Groningers praten met natte zee. En zeker die Groningse nichten, die hele valse nichten. Oh, die praten helemaal zo. Oh, prachtig. Te gek hoor. En dan zie je die lui staan bij het roofdierenverblijf. Oh, tamo. Maar zijn kijk me aan. Oh, maar zijn kijk me aan. Een tijger. Maar de grappigste taal, by far de grappigste taal in heel Nederland, blijf ik toch altijd de Friese taal vinden. Dat vind ik zo grappig. Wat opvallen? Friese praten altijd alsof ze de hele dag per ongeluk in hun billen worden geknepen. Wat opvallen? Die gaan anders zoveel tijd omhoog, maar wanneer weet je nooit. Dat vind ik zo grappig. Dan zien ze... Nee, luister. Zie ze staan, beleid op... Hé, hey, Rintje, moet je kijken. Een gazelle op de steppen. Dat vind ik zo grappig. Soms, als ik heel somber ben, zet ik wel eens Omroep Friesland op. Daar word ik zo vrolijk van. Ik zat laatst op Netflix... Zat ik een oude film te kijken en dat heette... een western, die heette The Good, The Bad and The Ugly. Hele stoere film. Denk ik, hoe zou een western in het Nederlands geklonken hebben? Dat ik opeens denk, 1700... Twee tukkers overvallen een bank. En dan komt een Friese sheriff binnen. Dat klinkt niet. Dan zegt zo binnen. Hé, hey, geef me je geld, anders schiet ik je dood. Komt er een Friese sheriff binnen.
Handen omhoog, anders schiet ik je aan fladder.
Dat klinkt toch niet. Hoe zou een Fries seks hebben? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik wel. Er ligt zo'n Duitse kroesachtig typetje. Helemaal klaar op bed, helemaal klaar ervoor. Bokkentuigje aan, helemaal klaar. Komt de Friese man aan.
Schatje, ik heb heel veel zin om met je te friemelen.
Ze droogt toch de plekken op, man!
Achter de microfoon zit Iris Plessius, de conservator van het Sliedrechtse Museum. We hebben het gehad over je andere musea's. Maar nou over je promotieonderzoek. Wat doe je precies?
Nou, de titel van mijn promotieonderzoek is Imposed Consensus, an Examination of the Relations Between Dutch Settlers and Native Americans in North America between 1674 and 1755. En dan vraag je je misschien af, wat zegt ze nu allemaal? Ik doe onderzoek naar de relaties tussen de Nederlandse kolonisten en de oorspronkelijke bewoners, de inheemse bewoners van Noord-Amerika in de late 17e, vroege 18e eeuw. En dat gaat over de periode na Nieuw-Nederland. Want over Nieuw-Nederland weten we best wel veel. Hè? Mm-hmm. Dat is natuurlijk New York, New Amsterdam. Maar die periode daarna in de geschiedenisboeken wordt altijd een beetje gedaan van... Nou ja, toen zijn die Nederlanders weer in een schip gestapt en terug naar Nederland gevaren. Maar dat is niet zo. Die blijven. En die gaan een hele belangrijke rol spelen in die buitenlandse politiek ten opzichte van die inheemse bevolking.
Ja, je zegt inheemse bevolking. Indianen? Of mag ik dat niet zeggen?
Nou ja, dat is in Amerika is dat uit Den Bozen. En daar hebben ze het ook over Native Americans. En als je dat ook vertaalt, zijn dat dus inderdaad ook oorspronkelijke bewoners. Mm-hmm. Ik heb op een reservaat gewoond en gewerkt met deze mensen. En ik ben gaan doen wat zij prettig vinden. Want dat vind ik belangrijk, hoe je iemand aanspreekt. Daar zijn we toch altijd in Nederland ook heel erg mee bezig. En zij hebben het liefst dat je de term inheems gebruikt.
Okay.
En het liefst ook nog de naam van de natie waarbij zij behoren. Dus bijvoorbeeld de Mohawk, de Cayuga, de Onondaga. Dus ik vind het heel belangrijk om dat door te zetten.
Ja. Wat heeft je eigenlijk gemotiveerd om dat onderzoek te doen? Dat duurt toch een aantal jaar natuurlijk.
Promotieonderzoek duurt lang, dat klopt. En ik... werkte in een museum op dat moment. In het Museum Volkenkunde in Leiden. Daar liep ik stage. En daar werkte ik met een conservator. En die conservator die gaf aan van... goh, ik ben zo benieuwd wat er eigenlijk gebeurt naar Nieuw-Nederland. En toen dacht ik, eigenlijk ook wel. En toen ben ik tijdens een vakantie in Amerika... in het New York Historical Society in een archief gaan zitten. En eens gaan kijken wat ik daarover te vinden was. En dat bleek bijzonder veel te zijn. En dat bleek dus ook allemaal in het Nederlands geschreven te zijn. En die Amerikanen die hadden daar geen idee van. Want bij een van de documenten hadden ze het als titel gegeven... Gifts Exchanged Between the Dutch and the Native Americans. Oftewel giften die ze aan elkaar hadden zouden gegeven. Mm-hmm. En toen ging het document lezen. En toen ging het over de oorlog bij Schenectady en wie had vermoord. Dus toen dacht ik, oh, misschien moet ik hier eens eventjes dieper induiken.
Ja. Nou ja, ik wou je net vragen, wat is het meest verrassende wat je hebt ontdekt? Maar dit is toch wel een mooi voorbeeld.
Nou, ik heb nog wel een ander mooi iets wat ik ontdekt heb. En dat is voornamelijk over de oorspronkelijke bewoners wordt altijd een beetje gedaan van dat ze dus lijdend toezien hoe uiteindelijk de Europeanen hun land dan overnemen. En dat ze daar eigenlijk helemaal niet zoveel aan doen of niet zoveel invloed op hebben. En uit die documenten komt naar voren dat ze eigenlijk heel actief strijd aangaan. Zich verzetten, ook wat successen boeken. In plaats van dat ze leidzaam toe zijn kijken hoe hun land wordt overgenomen. En dat vind ik heel erg mooi om te zien. Dat ze toch best wel agency hebben, dus daadkracht. En onderdeel zijn van die geschiedenis. Ja. En dus niet die gemarginaliseerde groep.
Ik kan me herinneren dat natuurlijk de Europese bewoners die daar naartoe kwamen van alles en nog wat beloofden.
Ja.
En niet nakwamen.
Dat is zeker zo. Ja. Maar ook gewoon hele andere opvattingen. Hè? Bijvoorbeeld land. Wij zien dat land is van jou, dat is eigendom. Volgens de natives is land van iedereen. En je mag er gebruik van maken tijdelijk. En dan kun je het met elkaar delen.
Ja.
En dat is natuurlijk een hele andere opvatting over eigendom. En dat botst.
Dat is een botst zeker, ja. Ja, en we weten allemaal het effect, ja, helaas.
Ja, dat natuurlijk dat. Maar daarnaast ook de verschillende Europese ziektes waar zij niet tegen konden. En dat is soms ook echt ingezet. In een van mijn onderzoeken ben ik er ook achtergekomen dat in een dagboek van een dokter stond dat die dekens waarin mensen met mazelen en andere nare ziektes hadden gelegen, expres uitdeelde bij die oorspronkelijke bewoners om te hopen dat ze daaraan onderdoor zouden gaan.
En dat noemt zich dan een dokter?
Ja, dat noemt zich dan een dokter, ja.
Daar gaat heel veel tijd in zitten. Maar hoe blijf je eigenlijk nou gemotiveerd bij het schrijven van een proefschrift dat jaren duurt en nu je werkt bij musea's en het Sliedrechts Museum?
And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living. Watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. On the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in, and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5. Think about it.
Je had het net al over die NWO-beurs.
Ja.
Promotieonderzoek, heel vaak wat het is, is dat mensen die dus net klaar zijn met hun studie, dan het onderzoek van de hoogleraar gaan doen. Dus die heeft een beurs aangevraagd, die heeft een plan en dan wordt daar een promotiestudent opgezet.
Ja.
Ik heb mijn onderzoek helemaal zelf bedacht.
Okay.
En dus het is helemaal van mij, dat maakt het heel bijzonder. En ik heb twee fantastische begeleiders, Hans Bak en Jaap Verhul, die mij begeleiden. Dus dat is bijzonder fijn. En ik vind juist de combinatie van onderzoek en musea heel erg fijn. Want dan kan ik kijken bijvoorbeeld hoe bepaalde geschiedenis overkomt, hoe ik het zou schrijven, hoe ik het anders zou kunnen doen. En het komt heel vaak voor dat ik tijdens het schrijven van mijn proefschrift ideeën krijg van, goh, dit zou mooi kunnen in een museum, maar dus ook andersom. Dus ik denk dat het elkaar verrijkt. Het enige waar ik voor moet waken is dat ik niet te veel rondleidingen aanneem, maar op een gegeven moment ook denk van, aan deze ochtend gaan we even aan het proefschrift schrijven.
Nee durven zeggen.
De balans. Nee durven zeggen, ja. Ja, dat is bij mij wel een dingetje, nee zeggen.
En dat niet alleen. Ik neem aan dat als conservator, daar krijg je een salaris voor.
Mm-hmm.
En van promotieonderzoek krijg je niks.
Nou, ik had dus een beurs. Hè?
Ja, maar, ja.
En, die is inderdaad op. Dus ik moet ook gewoon mijn geld verdienen. Ja. Maar ik ben heel erg blij dat ik mijn geld kan verdienen met dingen die ik leuk vind.
Ja.
En dat is fantastisch. Ik heb vandaag ook een ontzettend leuke overleg gehad in het Sliedrechts Museum. En dingen samen maken en ontwikkelen. Dus dat is wel een voordeel van dat privégids zijn voor welgestelde Amerikanen. Dat betaalt heel goed.
Ja, ja,
en die geven vaak fooi en dat is ook leuk.
Dat is zeker leuk. Nou, zei je te vertellen over documenten en archieven. Dat lijkt mij. Wat is eigenlijk de grootste uitdaging daarin?
Het handschrift van de mensen. Het
handschrift van de mensen.
Dat wil nog wel eens ingewikkeld zijn. Dat had ik al meegemaakt bij Marga Klompé. Die maakte woorden nooit af. Of die had haar eigen afkortingen. Nou, kun je nagaan, 17e eeuws Nederlands.
Ja.
Er is nog geen overeenkomst in spelling. Dus soms zijn woorden, ik heb één keer geteld, op 16 verschillende keren manieren geschreven. En soms is het handschrift ook niet zo netjes. Dat je denkt, wat staat er nou eigenlijk? Dus het is het ontcijferen. En dat is aan de ene kant lastig. Want dan zit je soms met hele stukken dat je denkt, ja, wat staat er? Aan de andere kant, als je dan erachter komt wat er staat,
ja,
dat is wel een overwinningje.
Gebruik je AI?
Nee.
Nee? Nou ja, ik kan me voorstellen als je het scant en kan hij de computer kan het zo prot.
Dat denk ik niet.
Nee, ik
denk het niet. Bovendien heb ik ook documenten met brandgaten erin en bruine vlekken. En bovendien vind ik dat die historische ambacht, zal ik maar zeggen.
Ja,
ja. Ja, dat is toch wel prachtig hoor.
Ja, ja. Nou, heb je het over de natives. Maar hoe benader je eigenlijk het vertellen van die gemarginaliseerde verhalen in je werk als museumprofessional?
Ja, dat is een best wel ingewikkeld. Je gaat verhalen vertellen die eigenlijk heel lang niet verteld zijn.
Ja.
Want de geschiedenis wordt natuurlijk altijd geschreven door de overwinnaar.
Ja.
En je hebt natuurlijk ook allemaal mensen die niet bij die overwinnaars horen. Die worden altijd een beetje in de marges van de geschiedenis gestopt. Daar staat een zinnetje over, misschien een woord. En ik vind het juist leuk om die verhalen naar boven te brengen en te laten zien dat het verhaal veel gevarieerder is dan dat het is. En tegenwoordig zijn we daar al een stuk beter in. Het is juist leuk om al die verhalen nu naar boven te brengen en te laten zien dat er veel meer is.
Ja, ja. We zijn aangekomen bij je muziek top 3.
Ja.
Je nummer 2.
Ja.
Wie is dat?
Dat is Dolly Parton.
Dolly Parton.
Ja.
Met welk nummer?
Here You Come Again.
En wat betekent dit? Want het gaat eigenlijk over de ex-liefde.
Ja, precies. Nou ja, voor mij gaat het daar niet zo over. Ik vind het een prachtig nummer. Ik ben dol op Dolly. Dat klinkt wel heel leuk, dit. Ik vind het een geweldige artiest. Een ontzettende zakenvrouw. Die dus ook gewoon doet wat zij wil. Wat zij belangrijk vindt. Ik wilde zeggen haar mannetje staat, maar het is zo'n ontzettende vrouw. Ze is heel feministisch. En ik vind haar echt een voorbeeld.
Dolly Parton. Here you come again.
you've done before, and wrap my heart round your little finger. Here you come again. Just when I'm about to make it work without you, you look into my eyes and lie those pretty lies, and pretty soon I'm wondering.
Dit was Dolly Parton, Here You Come Again. De muziek nummer 2 van de favoriete muziek top 3 van Iris Plesjes, de nieuwe conservator van ons Sliedrecht Museum. Meer radio update.
De mensen zijn gaan slapen. De auto's en de fietsen zijn levenloze dingen. De stad wordt nu nog aan een paar enkelingen. Zoals ik, die hou van verlaten straten, om zomaar hardop in jezelf te kunnen praten, om zomaar hardop te kunnen zingen, want de auto's en de fietsen zijn levenloze dingen, omdat de mensen zijn gaan slapen. Het is zo stil in Amsterdam, en godzijdank niemand die ik tegenkwam. De mensen zijn gaan slapen. Ik steek een sigaret op en kijk naar het water.
en denk over mezelf en denk over later. Ik kijk naar de wolken die overdrijven. Ben dan zo bang dat die eenzaamheid zal blijven. Dat ik altijd zo zal lopen op een mogelijke uur. Dat ik aan zal wennen dat dit zal blijven duren. Als de mensen zijn gaan slapen. In Amsterdam. Ik wou dat ik nu eindelijk iemand tegenkwam.
Mever Radio Update. Deel 1 van Iris Plessius. De conservator van het Sliedrecht Museum. Over 2 weken het tweede deel. Thank you.
interesse in lokaal nieuws, journalistieke ervaring en bij voorkeur een binding met de Drechtsteden en Ridderkerk? Dan kun je op korte termijn bij ons aan de slag als redacteur-verslaggever voor 24 tot 36 uur per week of als freelancer. Wij bieden een fijne werkomgeving in een klein team op de redactie van RTV Dordrecht. Heb je interesse? Solliciteren kan door een mail met cv en motivatie te sturen naar vacature@omroep56.nl. Voor meer informatie ga je naar de website van RTV Dordrecht of die van een van de andere omroepen in ons